Maar nogmaals, hè, dit is geen betoog anti-Shell. Want ik heb een fantastische tijd gehad. Superveel geleerd. Fantastische collega's. En dit zijn natuurlijk dynamieken die in heel veel organisaties ook spelen. Zeker aandeelhouderswaarde gedreven organisaties. Ja. Maar dat was wel voor mij een inzicht van, hey, ja, wat vind ik belangrijk? Hè? Wat is zingeving van mij?
Welkom. Je luistert naar de Zingevingspodcast. Dit is de podcast van Rotterdam Rijker. We zijn een zingevingsplatform voor professionals in Rotterdam. En vanuit dit platform organiseren we events waarin we met elkaar op zoek gaan naar wat het leven betekenis geeft. Mijn naam is Gert Weerheim. Vandaag ga ik in gesprek met Jasper Scholten. Jasper Scholten is millennial kenner en schrijver van het boek Het Millennial Mysterie. Van overleven naar een zinvol leven in de prestatiemaatschappij. En inmiddels geeft Jasper al geruime tijd trainingen aan bedrijven en organisaties over de millennial generatie. Ook heeft hij inmiddels een eigen retraitecentrum. Vandaag gaan wij het verhaal hebben over dromen en idealen, waarbij we dus gaan kijken naar de kenmerken van de millennial generatie. Wat zijn de dromen van millennials en hebben zij eigenlijk wel idealen? Nou, dit thema keert de komende tijd meerdere keren terug bij Rotterdam Rijker. Op donderdag 28 september vindt er weer een zingevingsborrel plaats, waarbij we stilstaan bij het thema de prijs van idealen. Wat mag het jou kosten? En het gast zijn Ulysse Elian, Tweede Kamerlid, wat zwaar wordt bedreigd en ook moet worden beveiligd vanwege zijn strijd tegen criminele kopstukken. En Anne Kervers, zij is klimaatactivist bij Extinction Rebellion. En beide behoren zij tot de millennial generatie en allebei zijn ze bereid om grote offers te brengen voor hun idealen. Nou, wat drijft hen en wat kunnen wij van hen leren? En op zondag 8 oktober dan is er weer een nieuwe versie van Tafelgenoten. En dat is een lunch waarbij we met elkaar spreken over een thema. En het thema is dit keer dromen en idealen. Nou, je bent van harte welkom. Aanmelden kan via onze website. Maar nu eerst het gesprek met Jasper Scholten.
Dankjewel, Gert.
Jij bent millennial expert. Jij verdient nu eigenlijk jouw geld met praten over jouw eigen generatie.
Nee, heerlijk, toch?
Ja?
Ja, het is gewoon een hele mooie manier om mensen eigenlijk te inspireren om eigenlijk weer de herkenning en uiteindelijk daarmee eigenlijk ook de verbinding te zoeken. Uiteindelijk met zichzelf en dan met de eigen generatie of met andere generaties.
Ja, want je geeft trainingen aan bedrijven.
Ja, het is eigenlijk een combinatie. Ik geef enerzijds lezingen en trainingen inderdaad ook. Lezingen, zeg maar even 75% van mijn tijd. Of het nou op directie, HR niveau is, op de lijn of voor young professionals. Van hoe ga je inderdaad om met generatieverschillen, het hele binnen en boeien van jong talent. Dan maar ook de persoonlijk leiderschapstrainingen voor young professionals.
Ja, nou, we gaan het daar straks inhoudelijk wat meer over hebben. Maar jij bent niet altijd met deze onderwerpen bezig geweest. Na jouw studie begon je vol energie bij Shell. Kijk hieruit over een van de kantoren van Shell.
Je hebt een mooie locatie uitgezocht, Gert.
Ja, voor deze podcast moet alles wijken, dat begrijp je. Maar jij hebt na een aantal jaar je baan opgezegd. En als ik het goed begrijp, was de reden daarvan een zingevingsprobleem.
Dat klopt.
Kun je ons daarin eens meenemen wat jouw belevingen daarbij waren?
Ja, dat is een hele goede vraag. Het is ondertussen wel weer een beetje opa praat. We hebben het hier over 2015, toen dit echt speelde. Ik werkte net een paar jaar bij Shell inderdaad. En ja, ik merkte op van, dat is eigenlijk een leventje. Dat ik eigenlijk dacht van, dit is het leven wat ik wilde leiden. Op papier klopt het allemaal. Maar dat ik toch zoiets had van, maar ik leef het nu. Maar toch ervaar ik niet echt een gevoel van zingeving, van betekenisgeving. En ik vond dat best wel vreemd. Ik was de jaren ervoor ook gewoon veel meer bezig met mijn persoonlijke ontwikkeling, bewustzijnsontwikkeling. En ja, daardoor begonnen wel steeds meer belletjes rinkelen van,
Wat deed je bij Shell? Je was geen putten aan het boren.
Ik was geen putten, nee. Ik was binnen HR, ik was een traineeship gestart en dan binnen HR-discipline was ik werkzaam. Dus de laatste rol was in haar HR-accountmanagerrol.
Ja, en dan zou je zeggen, dan heb je nog wel de kans om voor mensen iets te betekenen voor
zeker. En dat was uiteindelijk ook mijn idealistische zelf die zoiets had van dat lijkt me gewoon heel mooi van hoe kan je uiteindelijk mensen toch in hun kracht zetten, goed laten samenwerken. En dat is prachtig en daarin zie ik ook nog steeds een hele mooie en waardevolle rol voor HR zeker weggelegd. Maar ja, het was net eigenlijk in de periode dat de olieprijs omlaag dook. Ja, en dat betekent reorganisaties. Dus er wordt inderdaad van de shift van het positieve bouwen gaat dan in één keer naar kostenreductie, reorganisaties, wegbezuinigen. Ja, en dan krijg je zo'n andere sfeer en facetten die erbij komen kijken. En ja, ik merkte daar gewoon niet comfortabel in was. Dat ik mensen van 50, 55 die daar gewoon lang gewerkt hebben, toch zoiets hadden van dat ik die eigenlijk moest vertellen van ja, sorry, je baan houdt eigenlijk op te bestaan. En ja, als je dan gewoon merkt van wat voor impact dat heeft op iemands gezin. En wordt vaak soms ook een beetje lachen gedaan of HR is een beetje soft, maar dit zijn de meest harde kanten die je misschien kunt hebben. Om mensen dat soort boodschappen eigenlijk te geven.
Ja. Dus ik merkte maar je zou dat kunnen rationaliseren door te zeggen, nou, dit bedrijf moet blijven bestaan. Als we dat niet doen, dan kunnen de andere medewerkers ook geen boterham meer verdienen, et cetera.
Absoluut. En dat hoort uiteindelijk. Het is een twee kanten van de medaille van de HR. Dit hoort er ook bij. Maar daar was ik gewoon niet helemaal op voorbereid. En dat ik wel merkte van ja, als je zo'n groot bedrijf bent, wat per kwartaal tussen de 5 en 15 miljard winst maakt. Dan denk ik van, kom op jongens, laten we ook even deze horizon ook ietsjes verder zetten. En laten we ons niet alleen maar leiden door aandeelhouderswaarden. Maar nogmaals, dit is geen betoog anti-Shell. Want ik heb een fantastische tijd gehad, superveel geleerd, fantastische collega's. En dit zijn natuurlijk dynamieken die in heel veel organisaties ook spelen. Zeker aandeelhouderswaarde gedreven organisaties. Ja. Maar dat was wel voor mij een inzicht van, wat vind ik belangrijk? Wat is zingeving voor mij?
Ja, je hebt dus zelf je baan opgezegd.
Ja, dus dat uiteindelijk kwam dus in die situatie van ja, dat ik gewoon ik liep gewoon helemaal leeg. En dan zag ik nog op een gegeven moment mijn leidinggevende ook. Dus dat was op een gegeven moment, Jasper, wat wil je? Ga je mouwen opstropen en de knoppen omzetten? Of gaan we praten voor een oplossing buiten de deur? Daar was ik nog niet heel voorbereid. Want ja, de werkdruk en alles gaat ook gewoon lekker door. Maar ik voelde toen heel snel een soort van heel zacht stemmetje in me van, dit is niet voor niets. En ga maar. Maar ja, maar andere stemmetjes die nog iets harder begonnen te gillen. Dat was iets van, ja, moet je dat nou wel doen? Je hebt niks anders. Je weet niet zozeer wat je anders zou willen doen. Daar kom je op een brug terecht. Ga ze maar door heel die gedachten.
Als je eenmaal weggaat bij Shell, dan mag je nooit meer in dienst komen, toch?
Niet als je het op deze manier doet, dat klopt, nee. Ja.
Je kwam in een persoonlijke zoektocht terecht daardoor.
Zeker.
Wat kwam je daarbij zoal tegen?
Nou, dat is eigenlijk een zoektocht die eigenlijk nog steeds gaande is. Maar uiteindelijk is het meer een persoonlijke ontdekkingsreis is het geweest. En dat is een aantal hele belangrijke inzichten van dat ik realiseerde van hoe cruciaal of hoe belangrijk eigenlijk onze overtuigingen zijn en hoe die eigenlijk ook ons gedrag bepalen. En ik dacht wel, nou ja, als je klaar bent met werken, heb een groot bedrijf werken, in Amsterdam wonen, ik noem even het prestatiemaatschappijplaatje. Ja. Als je dat leeft, dan ben je gelukkig. Maar ik ervoer van, maar dat is dus helemaal niet zo. Maar dus dat je dus ook die overtuigingen, die kun je ook veranderen. En dat bepaalt uiteindelijk ook weer je gedrag en daarmee je levenskwaliteit. Dus dat was voor mij een eerste heel belangrijk inzicht. Maar eigenlijk along the way werd het ook duidelijk van, maar ik heb nog meer waarheden over mezelf. Overtuigingen van, ik ben niet goed genoeg. Of ik ben een pleaser, ik ben niet geliefd. Of ik ben dik, ik ben rijk. Ga ze maar door. Die uiteindelijk ook weer mijn staat van zijn bepaalde. Dus het was in één keer een soort van, doos ging eigenlijk open. Ja, sommigen noemen het Pandora's Box. En ja, heel eerlijk, zo eng is het allemaal niet. Maar het is wel, je moet er eventjes doorheen om eigenlijk te realiseren van, maar ik heb dus best wel een hoop overtuigingen over mezelf die me eigenlijk best wel klein houden. Wat eigenlijk helemaal nergens op slaat.
Die zoektocht die resulteerde in een boek. Heeft het schrijven van dat boek jou dan ook nog geholpen? Of hoe ben je van deze zoektocht naar uiteindelijk naar dat boek gekomen?
Ja, een mooie vraag. Dus ik baan opgezegd. Dus eerst als een ware millennial betaald 2 maanden door Zuid-Amerika reizen. En toen ik terugkwam, zijn er heel veel synchronistische dingetjes gebeurd. En een daarvan is dat er net voor het eerst cijfers naar buiten kwamen over van CBS en Arbonet over stress en burn-outs. En dat iets flinks waren gestegen in onze generatie. En ik vond het al gewoon iets heel geks, iets bizar, want er werd in één keer gezegd van, er zitten nu 100.000 van ongeveer 3,1 miljoen Nederlanders die dus tot de millennial generatie behoren, die zitten thuis. Ja, dus dat zijn steden à la Delft. Ja, dus dat, ik kan een beetje vergelijken, hè, dat iedere inwoner van Delft een millennial is die dus thuis zit vanwege te veel stress. Hè, dus vanwege een burn-out. En dan, ja, dat is dus de scope die er eigenlijk nu al gaande is. En je hoort er niks over. En aan de andere kant van het spectrum, noem ik het maar even, hè, het, is dit het nou kamp waar ik zelf in zat? Van ja, en dat merkte ik hè, bij veel meer vrienden en collega's die het papier ook fantastisch voor elkaar hadden. Toch zoiets hadden van, maar is dit het nou? Ik weet het niet zo goed. En dat was voor mij eigenlijk een...
Eigenlijk een stressprobleem en een zingevingsprobleem.
Precies. Ja. En dat ik eigenlijk wilde begrijpen van, hé, wat zijn er dus eigenlijk dus die onderliggende oorzaken voor dat stress en zingevingsprobleem? En daar ben ik eigenlijk naar op zoek gegaan. En dat is inderdaad ook een proces geweest. Ik dacht van eventjes van, ik schrijf wel even een boek. Dat, nou, denk wel misschien wat meer millennials. En dan ga je een beetje vergelijken. Nou, en dan merk je dat iemand in een maand een boek geschreven heeft. Ander had er 6 hele weken over gedaan. Denk je, moet ik ook kunnen?
Tuurlijk.
Nou, ja. Voor mij was het 1,5 jaar en 5 volledig geschreven versies. Verder was hij uiteindelijk. Maar dat was inderdaad allemaal nodig om juist dit stuk...
De delen die ik gelezen heb, die lezen heel lekker weg. Dus complimenten daarvoor.
Dankjewel.
Ja, dus we gaan straks stilstaan bij het thema dromen en idealen. In combinatie met die millennial generatie. Maar misschien is het goed om eerst nog even... toch stil te staan bij de kenmerken van die millennial generatie. Jij onderscheidt een aantal generaties. Dat zijn dan natuurlijk groepen mensen afhankelijk van wanneer ze geboren zijn. En daarbij ga je uit van blokjes van 15 jaar. Misschien even voor het overzicht, welke generaties heb jij onderscheiden?
Ja, dus deze generaties, die is niet in ieder geval niet mijn pakje aan om te zeggen van hey, ik hoef daar de credits voor te hebben. Dat zit veel meer op het werk van Aart Bontekoning en Henk Becker. Dus dat zijn de socioloog, dus de psycholoog die naar grote groepen mensen kijken. En die hebben gemerkt dat ongeveer iedere 15 jaar hier in Nederland praten we echt specifiek over. Want misschien heb je ook wel eens het idee van hey, maar het is ongeveer 20 jaar van millennials in 1980, 2000. Maar als we echt puur kijken naar Nederlandse sociologen, hebben zij gezegd ongeveer 15 jaar. En zij zijn gaan tellen van nou, de Tweede Wereldoorlog. Dat ze merkten dat er iedere 15 jaar bepaalde historische gebeurtenissen zijn die een shift teweegbrengen in mentaliteit, in gedrag, in behoeften. En ja, zo kunnen we uiteindelijk ook een soort van verklaring geven van, hey, hoe gaat nou eigenlijk de evolutie van de maatschappij? En hoe komt het nou dat wij op een hele andere manier naar de wereld kijken en naar werk kijken dan dat onze ouders dat doen? En dat is enigszins te herleiden door onze opvoeding. Met welke normen en waarden zijn wij opgevoed? Maar wat is vervolgens ook de context waarin wij zijn opgegroeid? Zoals bijvoorbeeld...
Cultuur eigenlijk.
Ja, het gaat verder dan cultuur. Het gaat ook richting een stukje welvaart, een stukje technologie. Dat zijn natuurlijk allemaal hele bepalende facetten die ons gedrag uiteindelijk ook al kleuren. En zoals bijvoorbeeld... Een overtuiging die veel millennials hebben meegekregen van hun ouders is van zekerheid is geen gegeven. Maar ja, waarom zekerheid is geen gegeven? Waarom zie je dat ze weinig terug bij millennials? We hebben natuurlijk eigenlijk alles zien groeien. Hè? Of het nou van de bitcoin is tot de huizenprijzen, tot het aantal zakken chips in de supermarkt. Het is, alles is bijna een soort van exponentieel gestegen. Dus waarom alles op zeker zetten? Dus... daarin merk je dus dat juist die twee onderdelen, dus, de normen en waarden van onze opvoeding en de context waarin we zijn opgegroeid, gewoon heel bepalend zijn voor de manier waarop we naar de wereld kijken.
Ja, die toch nog even die generaties die jij onderscheidt, voortbouwend op de sociologen die je noemde.
Ja.
Dat zijn de boomers, generatie X.
Ja, 1945.
En dan heb je de pragmatische generatie, de millennials en Gen Z.
Ja.
Toch nog even die pragmatische generatie is wat minder bekend volgens mij.
Ja, klopt. En dat heeft dus meer te maken omdat veel onderzoeken of ook heel makkelijk gewoon door de media worden overgenomen van oh, dat zijn dan de X'ers. En de X'ers zouden dan tussen 1960 en 1980, 85 zijn. Dus ik denk dat veel pragmatici zich als X'ers labelen. Maar als we even kijken puur naar de Nederlandse categorisatie, dan pakken tussen 1970 en 1985 dat de pragmaten zijn.
Ja, en waarom is die naam dan op hen van toepassing?
Goeie vraag. Eigenlijk omdat ze dus eigenlijk gewoon heel pragmatisch zijn ingesteld. Dus hun ouders zijn weer dus de babyboomers. Dus de ouders slaan dus steeds een generatie over. Net zoals dat de generatie X ook weer de ouders zijn van de millennials. Zijn de boomers van de pragmaten. Nou, dus daar zat, dus wat hebben zij de boomers eigenlijk meegegeven aan hun kinderen? Eigenlijk ook het idealisme, ook een stukje status, heel doelgericht dat ze zijn. De pragmaten herkennen zich eigenlijk ook wel meer dat ze zich eigenlijk ook een beetje afzetten tegenover die vergadercultuur. Het mag best wel gewoon even wat sneller, wat doelgerichter. Het is eigenlijk de generatie die eigenlijk ook het individualistische aspect veel meer zich eigen heeft gemaakt. Het ging veel meer over de BV-ik. En ja, meer kijken van, hey, what's in it for me?
Ja, een beetje de voorlopers van de millennials, dan zou je misschien kunnen zeggen.
Ja, bepaald in zeker.
Want als we inzoomen op de millennials, wat zijn de belangrijkste kenmerken van die generatie?
Ja, dat is van onze generatie dat we op zoek zijn naar zingeving. Streven naar korte termijn geluk, dus die instant gratification. We graag authentiek zijn. We zijn ambitieus, saamhorig, een sterk wij-gevoel en we zijn enorme twijfelkonten.
Ja, en kun je dat dan ook nog eens even duiden aan de hand van die context en die tijd waarin we zijn opgegroeid?
Ja, dus veel normen en waarden die millennials hebben meegekregen van hun ouders of zeg maar leerkrachten, media, zeg maar gewoon op jonge leeftijd, is van je kunt bereiken wat je wilt. Je bent uniek, je hebt talenten, gebruik die ook, hard werken loont.
En dat was op dat moment ook de situatie in de samenleving, in de economie. Als je hard werkt, iedereen heeft alle kansen, prestatie, maatschappij.
Het is een beetje die American Dream die gewoon hier met een paar decennia later eigenlijk echt zijn ingang vond. Dus dat hebben eigenlijk onze ouders, ook voor ons bestwil, hebben ze dat meegegeven. Nou, dus dat was in ieder geval een ding. Komen vervolgens, wat ik net zei over welvaart en de sociale economische mogelijkheden die er allemaal zijn. Met het idee van, doe wat je gelukkig maakt. Je kunt bereiken wat je wilt. Ja, dan is het niet gek dat wij als generatie gaan streven naar zingeving. En als we ook alles zo voor de hand ligt om te grijpen. Van of het nou de just-in-time leveringen zijn. Of boeken die gewoon steeds sneller geleverd worden. Ja, dat voedt onze dopamineverslaving nu eigenlijk. Wat uiteindelijk ook weer zo'n vertaling heeft in die instant gratification.
Ja, maar toch begrijp ik dat niet helemaal. Omdat ik zelf het gevoel heb dat zingeving is niet iets wat je heel makkelijk met een paar druk op de knop bereikt. Mm-hmm. Het gaat uiteindelijk over een stuk vervulling in je leven vinden, betekenis vinden. Dat is meestal niet zo makkelijk op Instagram te vinden, bijvoorbeeld. Komt de behoefte aan zingeving ook niet juist voort uit een stukje leegte wat mensen ervaren?
Zeker, en dat is uiteindelijk. Er zijn eigenlijk twee. Ik noem even een soort van stromen zoals ik inderdaad zie. Eerst een bepaalde leegte van je doet eigenlijk iets waarvan je denkt dus dat het hoort of dat het goed is. Zeg maar eventjes die corporate baan die ik had en dat je merkt van het is toch niet. Oké, wat is dan dus voor nodig om dus die zingeving te hebben? En de andere kant is van doe wat je gelukkig maakt. Je kunt bereiken wat je wilt. Nou, alle sociaal-economische standaarden zijn er. Ja, dus er is mogelijkheid om te streven naar een bepaalde work-life balance, een bepaald iets terug te doen voor de maatschappij. Dus ik zie dat eigenlijk als een soort van de twee grote drijfveren die ik bij millennials heb gezien.
Ja, en ik denk dat het feit dat er altijd mogelijkheden zijn en dat je dus heel veel kunt bereiken, dat ook heel veel druk op millennials legt. Want ze staan ook bekend als de burn-out generatie.
Absoluut. Ja, dus dit is dan ook heel terecht punt wat je nu aanhaalt. Dus dat verklaart ook voor een groot deel waar dus die vele burn-outs vandaan komen. Als we dus weer kijken naar die prestatieovertuigingen van je kunt alles bereiken wat je wilt. Je bent uniek, speciaal, gebruikt die ook hard werken loont. In een wereld waar eigenlijk alles mogelijk is, ja, dan is er maar één persoon naar wie je kunt wijzen als het niet lukt. En dan ben je zelf. Juist dus door die voeding ook van social media en sociale vergelijking, het idee dat alles mogelijk is, hebben wij het idee dat alle, ik noem het maar even, levensdomeinen in ons leven, dus of het nou werk, relaties, gezondheid, hobby's, ga ze maar doen, dat allemaal een 10 zou moeten kunnen zijn.
Ja.
Maar ja, succes. Want we hebben vaak niet de tijd, geld of energie om al die levensgebieden een 10 te halen. Maar ja, als je wel denkt van, maar het moet kunnen. En we zien natuurlijk op Instagram of waar op social media van, die heeft net weer een promotie gemaakt. Of die zit daar, die viert zijn vakantie op Bali of in Zuid-Afrika. Ja. Maar wat betekent dat dan voor mij? Dus we worden ergens gevoed met het idee van, het zou theoretisch mogelijk moeten zijn dat al die levensgebieden een 10 moeten kunnen zijn. Maar dat is dus gewoon een verhaaltje waar je nog collectief achter mogen komen dat dat zo is. Dat dus niet zo heel is.
Dat leidt tot die 100.000, tot de gemeente Delft aan burn-out.
Ja, en dat is helaas de afgelopen jaren alleen nog meer geworden.
Ja. De oudere generaties, die zijn vaak wel kritisch over millennials. Die vinden millennials verwend, egocentrisch.
Lui soms ook.
Lui. Hoe ben jij daar in jouw onderzoek, ben je ook op dat soort dingen gestuurd?
Zeker. En dat is ook een van de punten die ik vaak ook in lezing aanhaal. En vaak ook als ik ergens word uitgenodigd, dan is het vaak van... maar hoe kunnen nou deze groep bereiken? Ze zijn er binnen een jaar, zitten of met een burn-out thuis of staan ze al aan je bureau. Dat ze zijn uitgeleerd en weer toe zijn aan promotie. Even gechargeerd gezegd. Maar dat is wel een verhaal wat ik vaak hoor vanuit de lijn of vanuit HR en vanuit directieteams. En enerzijds klopt dat. Maar tegelijkertijd, als ik dus meeneem van... maar weten jullie eigenlijk hoeveel ballen deze generatie in de lucht houden? Precies vanwege deze punten van... ze hebben het idee dat alle levensgebieden een team moeten zijn. Want ja, als dat niet lukt, kan je maar in één persoon wijzen en dan ben je zelf. Dat er in één keer veel meer begrip en zelfs ook compassie ook ontstaat van... maar dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Ik zie ze om 5 uur uitchecken, maar ik weet niet dat ze daarna nog flink aan het sporten zijn of misschien nog een bedrijfje ernaast aan het opzetten zijn of vrijwilligerswerk. Geen idee. Dus eigenlijk het begrip van elkaar, dat helpt gewoon enorm om gewoon veel meer verbinding en rust ook op de werkvloer
te hebben. Dus jij zegt eigenlijk het beeld dat ze egoïstisch zijn, dat is niet terecht.
Nou ja, we moeten hier natuurlijk generaliseren. Er zijn natuurlijk een hele hoop egoïstische... Ja, dat is heerlijk. Dus ook een bepaalde zin stereotyperen. Er zullen ongetwijfeld heel veel egoïstische en egocentrische millennials zijn. En er zullen ongetwijfeld een hele hoop millennials zijn... die zich compleet wegcijferen ook voor de ander. En zo loyaal en betrokken zijn. Ja, dat ze zich eigenlijk alleen maar aan anderen overgeven. Aan een baas of wie is het dan ook. Maar het egoïstische komt natuurlijk wel vanuit het stuk van... what's in it for me? En dat is gewoon hoe we wel zijn geprogrammeerd bijna. Dus dan kan je ze eigenlijk bijna niet kwalijk nemen. Van we werden natuurlijk op jonge leeftijd gevraagd van... wat zijn je vakantieplannen? Wat wil je eten vanavond? Er werd natuurlijk heel veel rekening met ons gehouden... van de kringgesprekjes. En dan is het niet gek dat we een soort van geprogrammeerde aandacht op onszelf hebben... Maar tegelijkertijd zit er ook een duurzaamheids- en zingevingsstuk in. Dat ook merk van maar willen we eigenlijk ook graag iets terug doen voor de ander. Dus dat saamhorigheidsstuk, wat ook een hele duidelijke kenmerk is van millennials. En dat is een beetje ook het spanningsveld, het snijvlak waar veel millennials aan zitten. Van is het good for me, good for the other? En hoe kunnen we daar een balans vinden?
Ja, eigenlijk zijn we een beetje de opmaat aan het doen naar thema dromen en idealen. Maar toch nog even... jij schreef dit boek in 2019, inmiddels is het 2017, nog eerder. Er komt volgens mij volgend jaar weer een nieuwe druk uit. Maar jij bent als mens inmiddels ook ouder geworden, verder gekomen in je ontwikkeling. Heb je sindsdien ook nog nieuwe inzichten opgedaan eigenlijk over de millennial generatie of de generatieverschillen?
Ja, daar kunnen we een hele aparte podcast nog gaan wijden. Nou, een van de... punten die ook echt omhoog zijn gekomen is van eigenlijk het idealistische wat vaak aan millennials werd toegeschreven van ik wil me four hour work week leven of digitale nomaden of heel veel vrijwilligerswerk doen dat idealistische randje dat is al meer af. Je ziet dat steeds meer millennials nu ook. Je zult het misschien zelf ook herkennen. Kinderen krijgen. Ja, je wordt dan toch wat realistischer. En je gaat natuurlijk op een andere manier ook weer naar het leven kijken. Steeds meer millennials die doen het ook. Dus die hebben ook zoiets. Ik doe het niet alleen meer voor mezelf. Dus als ik in het weekend een keertje flink doorhelp op een festival. En de dag daarna staat mijn kindje weer naast mijn bed. Ja, succes, dat hou je niet lang vol.
Ja.
Of je zegt ook niet zomaar je baan meer op. Omdat je merkt van, ik heb niet alleen mijn eigen mond te voeden. Ik heb ook een andere mond te voeden. Dus er komt een realiteit.
Meer verantwoordelijkheidsgevoel eigenlijk.
Uiteindelijk wel. Ja. Het is zo, hoeft je natuurlijk echt alleen maar rekening te houden met jezelf. En nu niet meer.
Ja, dus dat verwenden, dat gaat er wel een beetje
af. Dat gaat er vanaf.
Het is natuurlijk ook zo dat wij langzaam maar zeker de sleutelposities in de samenleving in handen krijgen als generatie. In elk geval steeds meer millennials zitten in leiderschapsposities, posities waar ze invloed hebben. Hoe functioneren we in die rollen? Zie je daar iets van?
Kan de millennial, is een goede vraag. Kan de millennial kenmerken nog niet heel direct zeg maar terugzien, hè? Als we kijken naar noem bekende politici, hè? Zeg maar Jesse Klaver. Ik zie dat er toch meer een politieke opvatting die daar toch meer leidend in is dan dat de millennial kenmerken zijn. Dus ik denk dat het misschien eigenlijk ook wel een soort van de context is. Hè. We kunnen het hele generatie denken is een interessant perspectief, maar het verklaart zeker niet alles. En uiteindelijk zijn er verschillen binnen de generatie ook dat veel groter dan tussen de generaties. Dus daar zie ik nog niet een heel duidelijk onderscheid met de eerdere. Alleen dat er misschien wat meer dan de eerdere generatie. Misschien dat er alleen eens iets meer begrip is, ook voor de jongste generatie, met eigenlijk alle ballen die omhoog gehouden moeten worden. Ja. Dat ze dat ook wel herkennen. Maar tegelijkertijd hoor ik ook heel veel mensen die nu ook, zeg maar, of de zetters of de jonge millennials nu in een team hebben. En die ook denken van, ja, is dit nou dezelfde generatie als ik?
Ja.
Die ook echt denken van, hoe haal je het in je hoofd? Van, hoe makkelijk de ziek wordt gemeld of dat ze toch een pen neerleggen. Dat ze denken, ja, ik zou het nooit gedaan hebben vroeger. Dus je ziet wel dat er ook echt wel flink wat veranderingen aan het optreden zijn.
Nou, we hebben even gekeken naar die generatie millennials, de kenmerken daarvan. Wat zijn de dromen en de idealen van millennials?
Nou, dromen dus heel veel. Hè? En dat heeft dus ook zeker dus te maken met, ik noem wat, al die prestatieovertuigingen. Of het nou van financieel onafhankelijk is, hè, tot passief inkomen, tot een bepaalde level van gezondheid. Maar eigenlijk weinig idealen. En ik denk dat dat ergens ook mijn stelling is van, van onze generatie heel veel dromen, maar gewoon echt heel weinig idealen.
Want wat is het, hoe zie jij het verschil tussen die twee?
Ja, dus het verschil tussen de twee, hè, beide, misschien eerst even de overeenkomst. Beide kunnen richting geven aan je leven. Hè, of het nou een droom is of een ideaal. Hè, het geeft richting, het heeft een voorwaartse werking. Maar de verschillen voor mij zijn dat ik denk misschien het meest concreet hoe ik het kan maken, of het meest begrijpelijk, is een droom. Hè, kan je zeggen meer als de what en een ideaal meer als de why. Hè, een droom is gewoon heel specifiek. Het is heel concreet. Het is ook maar de vraag hoe persoonlijk het is. Hè? Want hoe persoonlijk is het nou dat je een mooi gezin wilt hebben, hè? Dat je afgetraind wilt zijn, dat je financieel onafhankelijk wilt zijn? Ja, dat hebben 10.000, 100.000, misschien wel miljoenen mensen. Dus hoe uniek is die droom? Maar een ideaal is eigenlijk meer je missie is gewoon eigenlijk wat ontastbaarder. Het is eigenlijk veel meer wat jou eigenlijk echt intrinsiek drijft en eigenlijk jou creëert in plaats van dat jij zelf de droom creëert. Ja, dus daar zit er voor mij wat meer een onderscheid in, van dat je meer een droom kan zien als een doel en een ideaal meer als je missie.
Ja, je zegt wij zijn goed in dromen en slecht in idealen. Hoe is dat verklaarbaar?
Nou, eigenlijk omdat we dus onszelf niet goed genoeg kennen. Ja, dus hetzelfde geldt van, oké, dat is misschien ook een mooie checkvraag. Hebben jullie op het congres volgende maand, of wanneer mensen dus deze dingen horen, maar waar je het natuurlijk in de intro over gehad hebt, is van hoeveel mensen weten wat hun idealen zijn of wat hun missie is? Vraag maar, steek maar hoeveel handen de lucht in. Ik denk niet zoveel. Maar vraag je mensen naar hun dromen, ja, dan kunnen ze vast wel een paar benoemen. En waarom? Omdat we dus eigenlijk niet precies weten wat ons nou ten diepste drijft. Hè? Wat nou onze kernwaarden zijn, wat onze kernprincipes zijn. En dat vraagt een bepaalde mate van zelfreflectie en zelfkennis, waar gewoon nog eigenlijk veel te weinig mensen gewoon echt de tijd en ruimte voor hebben genomen om dat te doen.
Er zit de sleutel om daar dan iets meer van te ontdekken, ook echt in het zoeken naar wie je zelf bent en naar je.
Zeker. Wat is uiteindelijk het is een beetje de grote vraag in het leven van wie ben ik? Het stond natuurlijk ook vroeger op allerlei tempels ook beschreven. Ken u zelf.
Ja.
Daar ligt uiteindelijk ook een sleutel, maar ook een sleutel tot goede relaties, tot hetgeen wat je wilt, wat het je echt gelukkig maakt. Het zit uiteindelijk in je, dat zit niet buiten je. Maar het is natuurlijk wel interessant om te kijken van, die patronen die ik misschien wel heb, die me misschien helpen of beperken, waar komen die vandaan en wat zit erachter? En als op een gegeven moment dus die ui die we eigenlijk zijn van alle overtuigingen en conditionering, als we die gaan afpellen, dan komt er eigenlijk steeds meer een kracht eigenlijk tevoorschijn die eigenlijk ons ware zelf laat zien. En dat is uiteindelijk de reis van, ik noem even persoonlijke ontwikkeling of bewustzijnsontwikkeling. Maar dat vraagt uiteindelijk ook door soms door heel confronterende stukken heen te gaan of door pijnstukken heen te gaan. Maar ja, daarachter zit wel het goud.
Ja, want hoe heb jij zelf eigenlijk de reis van dromen naar idealen dan gemaakt?
Nou, het is voor mij echt een heel buffet geweest, wat ik uiteindelijk ook uiteindelijk ook echt op onderzoek ben gegaan. Van dus die vraag van ja, wie ben ik? Dat is uiteindelijk ook een soort van drijfveer geweest. Om te zien van maar wat zit er eigenlijk in me? En hoe komt het nou dat ik toch ergens op mijn gevoel een beetje vastliep bij Shell? Of hoe komt het dat er bijvoorbeeld heel lange tijd in mij een pleaser heeft gezeten? Ja, dan kom je op een gegeven moment, ook of het nou met een coach is in ieder geval een goede rol, maar ook een hoop trainingsprogramma's tot aan plantmedicijnen, ademsessies. Ik ben ook een
verschillende... Zweven is leven, zeg ik altijd.
Ja, zweven is leven. Ja, het is natuurlijk heel belangrijk dat je daar af en toe ook ruimte voor maakt. Maar dat is uiteindelijk wel, iedere keer wordt er wel weer een soort van nieuw laagje wordt er afgepeld. En daardoor merk ik van, ik kom wel steeds meer gewoon rust in mijn systeem. Ik ervaar meer voldoening. Ik voel toch gewoon echt dat mijn baseline gewoon op een ander niveau zit. Hè? Dat ik me niet meer zo snel gek laat maken door wat andere mensen van me vinden. Hè? Wat ik vroeger bijvoorbeeld had, is dat ik heel slecht overweg kon gaan met hele dominante mensen. Prima, hè? Nu kan ik veel makkelijker bij mezelf blijven. Ik heb veel meer innerlijke rust en zelfacceptatie. Maar dat is wel een resultaat van soms best wel heftige processen die er ook zijn gegaan. Maar ja, hoe dat proces loopt, dat is voor iedereen heel individueel. Ik ben toevallig wel met een nieuw boek ben ik erover aan het schrijven. Juist meer die wegwijzen binnen de wereld van persoonlijke ontwikkeling. Want het is best wel een interessante wereld.
Ja, de grote wereld ook volgens mij.
Hele groot. Ja, en het is natuurlijk ook een hele gekke wereld. Want het betekent niet dat automatisch dat... ik noem maar even de marketinggoeroes, die dus heel veel likes en volgers hebben, dat die ook jou echt een heel goed programma kunnen geven. Ze zijn vaak heel goed in marketing, maar het is niet zozeer dat ze daadwerkelijk ook goed zijn of zelf ook veel lessen eigenlijk hebben doorwerkt en het echte contact met zichzelf hebben. Terwijl vaak de echt goede mensen, die zie je niet echt online of die zijn niet heel zichtbaar. Maar het betekent ook niet dat de mensen die dat niet zijn automatisch goed zijn.
Nee.
Ja, dus het is een hele interessante wereld. En soms staan in mijn optiek, ik noem het even gechargeerd gezegd, de charlatans met de echte wijsgeren. Die kunnen ook prima met elkaar op een podium staan. Dus ja. Het is soms gewoon heel lastig te identificeren van, wat klopt er nou en wat niet.
En wanneer komt je nieuwe boek uit?
Dat is een
kleine vooraankondiging in de zingevingspodcast. Het nieuwe boek van Jasper Scholt.
Volgend jaar zomer. Zomer 2024.
Staat genoteerd. We kijken er naar uit. Ja, we hebben een wat sombere diagnose getrokken. Eigenlijk over generaliseren natuurlijk, maar over de millennial generatie, dat ze niet zo idealistisch zijn. Wat jij tegelijk zei was, ze zijn eigenlijk van nature wel op zoek naar zingeving. Is er wat de idealen betreft dan ook niet juist een goede voedingsbodem onder millennials?
Uiteindelijk wel. En dat merk ik ook hoe steeds meer millennials ook op zoek zijn, of in ieder geval het pad van persoonlijke ontwikkeling ook opgaan. En of het nou wat meer latent is met YouTube-filmpjes of boeken lezen of gewoon zelf echt coaching of trainingsprogramma's gaan doorlopen. Dat er wel steeds meer bewustzijn eigenlijk opkomt van er is er eigenlijk meer dan dat ik eigenlijk altijd heb gedacht. En ja, aan de andere kant van het spectrum, dus de mensen die een burn-out hebben gehad, zullen altijd afvragen hoe heeft het ooit zo ver kunnen komen? En dat het voor de mensen die er echt naar binnen gaan, vaak een enorm cadeau is gebleken. Van, wauw, dit had ik dus blijkbaar nodig om dit bij mezelf te realiseren. Dus het is gelukkig heel veel is er gaande. En het is aan de andere kant ook wat je zegt, van doordat veel mensen toch in deze overhaaste, overprikkelde prestatiemaatschappij toch ook een bepaalde leegte voelen. En uiteindelijk ook merken van, ik ben op zoek naar iets anders. Maar ja, hoe dan en wat dan? Maar dat we er vaak niet de ruimte voor hebben om daar echt naar op zoek te gaan.
Ja, ik vind het mooi wat je zegt. Want Dirk de Wachter was er ooit bij Rotterdam Rijker. En die vertelde, iemand stelde een vraag over burn-out. En hij zei van, eigenlijk zie ik dat echt als een teken van de tijd. Dat we tegen het einde aanlopen van hoe we dat nu met elkaar doen. En dat steeds meer mensen die uitvallen, die hebben daarna eigenlijk heel goed door van waar het misgaat en gaan het ook anders doen. En hij zei, wat mij betreft is dat er een bewijs van dat de manier waarop we nu met elkaar in het leven staan, eigenlijk dat hij op zijn laatste benen loopt. Maar stel dat mensen zeggen van nou, ik heb geen burn-out, maar ik zou wel wat meer willen ontdekken van waar mijn idealen liggen. Mm-hmm. Heb je dan advies over hoe je dat kunt bereiken?
Ja, dus hè, er zijn een aantal manieren van hoe je daar naartoe kan gaan. Hè? Dus noem het ideaal of noem het je missie. Hè? Of geef het een naam. Het gaat uiteindelijk om van, hey, wat is nou echt hetgeen wat jou het diepst van binnen drijft? En dat gaat eigenlijk nog verder dan drijfveren. Hè? Waar natuurlijk ook best wel persoonlijkheidstesten op gebaseerd zijn. Maar het zit eigenlijk nog een laag eronder. Het kan heel simpel, hè, dus met een, ik zou wel adviseren om dat met een coach te doen, omdat je waarschijnlijk op een gegeven moment ook een bepaalde weerstand gaat merken. Hè, maar ze eigenlijk gewoon heel veel waarom-vragen stellen. Van oké, okay, waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe? Ik vind het leuk om hard te werken. Oké, waarom vind ik het leuk om hard te werken? Oké, dat heeft te maken, hè, dan krijg ik... daar krijg ik energie van. Waarom krijg ik daar energie van? Oké, ik krijg je energie van omdat de resultaten mijn heel veel voldoening geeft. Oké, waarom krijg je resultaten? Omdat ik het belangrijk vind om erkenning te krijgen. Oké, dan kan je vervolgens weer een paar waarom-vragen stellen om te kijken van oké, maar wat is het nou dus eigenlijk echt wat me drijft? Dat is eigenlijk een hele makkelijke en voor de hand liggende. Een andere is, en dat zien we vaak eigenlijk terug in de wereld, van wat zijn bijvoorbeeld rolmodellen voor jou? Of het nou een Steve Jobs, een Gandhi of... wie dan ook eigenlijk
hardwerkende collega.
Een hardwerkende collega. Maar zelfs ook spirituele figuren zoals Jezus of Boeddha of Mohammed. Van oké, wat symboliseren zij voor jou? Wat zijn de boodschappen, de lessen, de eigenschappen die je eigenlijk het meest in hun terugziet? Of wat het meest in jou raakt? Of het nou vergevingsgezindheid is of wijsheid of compassie. Dat verraadt vaak eigenlijk ook een even van... maar dat vind ik dus eigenlijk echt belangrijk. Je zou ook nog kunnen doen, nog een derde punt... van oké, wat zijn bijvoorbeeld dingen waar je gewoon heel slecht tegen kan? Zoals bijvoorbeeld heel veel mensen heel slecht tegen onrechtvaardigheid. Oké, maar wat betekent dat? Dat je dus rechtvaardig, eerlijkheid ook gewoon weer heel belangrijk vindt. Soms kan je hem ook weer even omdraaien. Ik denk dat in ieder geval gewoon een paar hele belangrijke zijn. En als je het nog verder, nog een laatste manier, is dat je kijkt van, wat betekent liefde voor jou? Want uiteindelijk zijn voor mij, hoe ik het meer ben gaan zien, is dat idealen zijn eigenlijk substituten van liefde. Of eigenlijk vertalingen van liefde. Wat is liefde? Ja, liefde is wijsheid. Liefde is eerlijkheid. Liefde is kracht. Liefde is compassie. Liefde is schoonheid. Dat kan van alles zijn, maar wat zijn nou de eigenschappen van liefde die jou het meeste raken? Nou, dat kan zeg maar een energiebron zijn die je leidt.
Mooi. Ja, nu is het natuurlijk lastig om in de prestatiemaatschappij met dit soort dingen bezig te zijn. Heb je daar ook nog een wijs advies voor? Om daar ruimte voor te maken in je leven?
Het begint eigenlijk gewoon heel klein met habits. Hè? Want als je, zeker bijvoorbeeld in jouw situatie van... Ja, je hebt een kleine thuis, hè, je wordt natuurlijk best wel geleefd. Hè? De ruimte voor jezelf is natuurlijk vrij beperkt. Heb je ook nog eens een keer een drukke baan. Hè? Dus hoe ga je daar mee om? Ja. Nou, uiteindelijk zijn er van, oké, kun je dan toch ergens in je dag... kan je de ruimte maken, hè? Of het nou voordat je gaat ontbijten... of voordat je gaat lunchen, of nadat je... eventjes de kantoor weer verlaat. Oké, loop eerst niet even nog 5 minuutjes langer door. Of kan je misschien nog een kwartiertje eerder opstaan... ga nog eventjes mediteren om echt eventjes tot jezelf te komen. Dus je zit eigenlijk echt in die habits. Geef er maximaal 5 minuten aan dat je in ieder geval ziet van... dat zijn wel 5 minuten die heilig zijn voor mij. En ook al merk ik van, in 5 minuten ga je niet in één keer je wereld veranderen... of je leven veranderen. Maar de compounding effect daarvan is wel gigantisch. Dus dat is in ieder geval een eerste. En de tweede is van, precies wat je net zei... er zijn heel veel mensen die hiermee kampen. Dus oké, hoe kom je eigenlijk in contact met gelijkgestemden? Nou, daar hebben jullie onder andere een prachtig platform ook voor opgericht. Hè? Dus dat is natuurlijk mooi. Van, kom naar dit soort avonden die jullie ook organiseren. Want dat zijn dus blijkbaar mensen die op dezelfde manier naar het leven kijken, die dezelfde behoeften hebben. En nou, wat kun je van elkaar leren? En hoe kan je elkaar versterken? En misschien komen er ook wel hele mooie nieuwe initiatieven uit. Dus dat, ja, daarom vind ik het ook gewoon zo heel mooi wat jullie hier neerzetten. Want het is broodnodig.
Ja, nou, dankjewel. En dank ook voor dit gesprek. Dank dat je eindigt met wat reclame voor Rotterdam Rijk. Dan hoef ik dat niet meer te doen.
Graag gedaan.
Maar veel dank, Jasper Scholten. En ook dank aan onze luisteraars. En nou ja, wil jij aan de slag met zingeving? Hou onze website in de gaten. Welkom op onze events. En tenslotte, vergeet niet je te abonneren op onze podcast. En om een beoordeling achter te laten. Dan worden we nog beter gevonden. Dankjewel.